Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de telefoon of de computer, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt u voor te gaan, dominee Klomp. De schriftlezing is uit Lucas 22, vers 54 tot 62 en uit 1 Petrus 1, vanaf vers 3 tot en met 9. Dus Lucas 22. Vers 54 tot 62 en 1 Petrus 1 vanaf vers 3 tot en met 9. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten die we houden voor de slotgang hebben de volgende bestemming. De eerste is voor de kerk. De tweede is voor de kerkelijke kas, met name de emeritiekas. En bij de uitgang collecteren we voor het bouwfonds. Aanstaande woensdag is het middag voor gewas arbeid. De diensten vangen aan om 14:30 en om 20:00. De beide collecten op de middag zijn bestemd voor de kerk en de collecte bij de uitgang is in beide diensten voor het bouwfonds. We vangen de dienst aan met het zingen van Psalm 92, vers 1 en 3. De kerkraad werkt uw gezegende dienst toe.
Gemeente, broeder Cor kan heel goed de afkondiging doen met zijn heldere stemgeluid. En daardoor hoorde ik dat hij een klein foutje maakte. Biddag, woensdag, 14:30 en 19:30 s'avonds. Hartelijk welkom. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 58. O gij vergadering gezeten om recht te doen, dat is vers 1, spreekt gij wel recht? Wordt alles wel billijk eerlijk aangelegd? En vonnest gij wel inderdaad zo als met recht en wet bestaat? Psalm 58 vers 1 en 2, het is een moeilijke wijs. Broeder organist, misschien kunt u het eerst een keer voorspelen. Psalm 58 vers 1 en 2. We luisteren eerst in geloof en verootmoediging naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En aansluitend willen we als belijdenis van het hart, dat geven God, zingen. Psalm 32, vers 3. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Psalm 32, vers 3, na de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar in de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. Twee schriftlezingen waarin waarin de Heer Jezus centraal staat. Eerst uit Lucas 22. Lucas 22, vers 54 tot vers 62. Lucas 22, vers 54. En zij namen Jezus gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. En toen ze een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht, ook hij was bij hem. Maar hij verloochende hem en zei, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei, ook u bent een van hen. Maar Petrus zei, mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid, het is werkelijk waar, ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei, mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u me driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. En dan uit 1 Petrus 1, dat is de eerste brief van deze Petrus. 1 Petrus 1, vers 3 tot en met vers 9. En dan moet u erop letten hoe Petrus onder leiding van de Heilige Geest zijn brief begint met goed en grote spreken van de levende Heere Jezus en God de Vader. 1 Petrus 1, vers 3 tot en met vers 9. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van de Heere Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En u verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen de Heere eerst bidden en danken. En ik wil in de voorbeden bidden voor zuster M van de Dool van de Smitse. Haar moeder overleed op zondag 2 maart op de leeftijd van 91 jaar. En dat is tegelijk ook de oma van Werner en Anke Dankers van de Dool van de Savernin-Lohmanstraat. Dan willen we ook bidden voor Els van Dam in het ziekenhuis in Ede, dat de Heere de behandeling en haar gezondheid zou willen zegenen. Zuster Hetty Smit-Dekker gaat naar Utrecht voor een
behandeling van de ader in haar bekken. Zuster van Amerongen Venhuizen van het Ruiterpad moet de komende week geopereerd worden in het ziekenhuis in Ede. Dankzegging willen we doen voor zuster Gaasbeek Valkenburg, zuster Simons Rozenboom Vijgendam, broeder Haar Rijks Bachlaan, Doreen Rauwbos, Spitsbergenweg. Ze kwamen allemaal thuis uit het ziekenhuis. En we willen ook aan de heren opdragen, zuster Petra Verhelst van de Prinsessenlaan. Zij kreeg een miskraam vorige week zondag. Is in het ziekenhuis behandeld, kwam weer thuis en daar zijn we dankbaar voor. En tegelijk willen we dit gezin ook aan de heren opdragen. En mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging. Heren, wat is dat rijk dat we toch met al onze noden en behoeften bij u mogen komen. En dat mogen we ook persoonlijk doen in de binnenkamer. Maar ook openlijk in de samenkomst van de gemeente. Want als één lid lijdt, dan lijden ze allemaal mee. En als er één lid blij is, dan zijn ze allemaal blij mee. Wat is dat rijk, Heere, dat daar iets in uit mag komen van de gemeenschap der heiligen. En zo willen we ook bidden voor de genoemde leden van onze gemeente. Heel bijzonder ook voor zuster van der Dool, wier moeder stierf op 91-jarige leeftijd. Dat is een hoge leeftijd. Het is een zegen dat ze haar zo lang mocht hebben. En Werner en Anke hun oma. En toch is een moeder ook onvervangbaar. Heren, wilt u zelf met de betrokkenen zijn, kinderen en kleinkinderen. En troost geven. Die troost uit Psalm 91. Dat die mag schuilen bij de Allerhoogste, de Almachtige. Dat die veilig is in de tijd en in de toekomst. Als u begint, dan maakt u het ook af. En wilt u ook engelen beschikken, Heren, om ook verder ons te leiden die nog in het land der levenden mogen zijn. We bidden voor Els van Dam en voor haar gezin. Zij gaat een moeilijke weg. We zijn dankbaar dat ze zo toegewijd zijn in het ziekenhuis om haar goed te begeleiden. Maar we bidden van u, Heren, of er ook een zegen mag zijn, zodat de kuur aanslaat en dat de pijn ook minder wordt. Het is toch heftig tot nu toe. En dat de gezondheid gezegend mag worden. U bent toch de Almachtige, Heren. U bent de ontfermer. En zo willen we bidden voor Els en voor Dick en voor hun kinderen. En ook voor de wederzijdse ouders van betrokkenen. Wil ze alle gedenken. En dat wij ook als gemeente biddend, als een vurige muur, om hen heen mogen staan. We bidden ook voor de specialisten, de doktoren in het ziekenhuis van Ede, die Els begeleiden. Wilt u met hen zijn en hun wijsheid geven, Heren, om haar goed te behandelen. En zo ook dat de pijn teruggedrongen wordt en dat de kuur zal aanslaan. We zijn dankbaar ook dat u Els uithoudingsvermogen geeft. Wilt u haar ook verder gedenken en ondersteunen, zoals u het alleen maar kunt. Ga met hen en met haar. We dragen zuster Hetty Smit aan u op, Heren, die opnieuw geopereerd moet worden in Utrecht. Het is lastig dat dat weer moet gebeuren. Wilt u haar nabij zijn en dat ook de ingreep die gedaan zal worden haar gezondheid zal zegenen. We dragen ook zuster van Amerongen Veldhuizen aan u op van het Ruiterpad. Als zij geopereerd moet worden in Ede. Dat ze zich niet alleen aan de handen van de dokter zal toevertrouwen. Maar ook aan uw zegenende handen. Wilt u die ook over haar uitgebreid houden, Heren. En we zijn dankbaar dat ook verschillende gemeenteleden weer terug mochten komen uit het ziekenhuis, zuster Gaasbeek Veldhuizen van Renendaal, zuster Simons Rozenboom van de Vijgendam en broeder Haar Rijks van de Bachlaan en Doreen Rauwbos. Heren, naar een ziekenhuis gaan is altijd lastig. Soms moet het. Maar wilt u de behandeling zegenen? En geef, nu wij dankzegging hier doen in de kerk, dat er ook dankzegging mag zijn in ons persoonlijke leven. En dat is goed spreken van Gods genade en van Gods bewarende hand. We dragen het gezin van Mark en Petra Verhelst hartelijk aan u op. Nu Petra vorige week zondag zo plotseling in het ziekenhuis terechtkwam, na een miskraam. Heel wat verzwakt is ze, Heere, en dat is toch voor een moeder in het gezin ook aangrijpend. En als je dan nieuw leven verwacht dat welkom is en het lukt niet, het vloeit weg, dat is ook aangrijpend. We willen Mark en Petra hartelijk aan u opdragen, Heere. En we mogen toch geloven dat u ook over vroeg weggenomen kinderen gaat, tot in eeuwigheid toe. Wilt u deze ouders zegenen en hun kinderen en Petra ook weer laten aansterken in gezondheid, zodat ze haar plaats als vrouw en moeder ook weer in kan nemen. We bidden voor hen die we niet bij naam noemen, Heere. Wilt u ze alle gedenken? Wat rijk dat u de grote zielenherder bent. Dat kunt u zijn. U kunt van binnenuit aanvoelen wat we meemaken, doordat u in ons midden gekomen bent, Heere Jezus Christus. U hebt zich zo diep gebogen om ons zalig te maken. Nog dieper bent u gedaald tot in de hel, waar wij nog niet zijn. Wij danken u daarvoor, Heer, en dat u nu de levende bent, de regerende op de ereplaats bij de troon, en dat wij alle verwachting van u mogen hebben. Geef ons die genade als we jong zijn, ook als we oud geworden zijn, midden in het bruisende leven staan, dat we die genade mogen kennen om de grote en de kleine dingen van ons leven te overleggen met u de Heere. Heere, wees zo met ons in deze eredienst. Leg uw woord uit en leg het in ons hart, door het tere werk van uw geest, tot bekering voor de eerste keer, maar ook tot verdieping, tot versterking van wat u gewerkt hebt in het leven van uw volk en kinderen, opdat we u kennen en lief hebben en dienen. Volgen ook, zonder u te verloochenen, al kost dat ook wel eens pijn. Heere, wees met de dominee, met de organist en met de koster, met de mensen thuis en hier, oud en jong in de kerk. Wij bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 38, vers 11, 12, 15 en vers 21. Psalm 38. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken, maar toon dat gij mijn rampen ziet. Psalm 38, vers 11, 12, 15 en 21. Toon dat gij mijn rampen ziet en dat doet de Heere. Dat zullen we zometeen zien uit de bediening van het woord. En daarom zingen we na het amen van de preek Psalm 31 vers 5. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden. In mijn verdrukking en mijn lijden, toen in mijn zielsellende uw aangezicht mij kende. Psalm 31, vers 5, straks. De tekst is genomen uit het Lijdensevangelie, Lucas 22. En daarvan nader de versen 60 tot 62. Dus Lucas 22, de versen 60 tot 62. Maar Petrus zei, mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, we zijn weer in de lijdenstijd. 7 zondagen voorafgaande aan Pasen, zo is het in het kerkelijke jaar vastgelegd. En op die zondagen, het is vandaag de 2e van de lijdenszondagen, volgen we de Heere Jezus op zijn weg naar het kruis. En dat lijden van de Heere en de opstanding van Jezus is natuurlijk altijd de inhoud van de prediking. Maar in de lijdenstijd is dat nog wel bijzonder. Komt het nog wel bijzonder op ons af. Dat de Zoon van God mens geworden is en zo'n diepe weg heeft willen gaan. Daar kunnen we eigenlijk alleen maar wat van stamelen. Dat hij heeft willen lijden en sterven. En dat lijden was niet alleen maar aan de buitenkant, maar het was ook zielenlijden. En dat hij zelfs zijn vader moest missen in de hel. En dat om ons, kinderen van de Heere, te redden van het eeuwige verderf. En ook om inhoud te geven aan elke prediking dat deze Heere een zaligmaker is van zondaren. En daarom is het zo belangrijk dat wij leren schuilen achter de levende Christus. Want hij is niet meer de lijdende Christus, hij is niet de gestorven Christus, hij is de levende Christus, zoals Petrus zegt. Schuilen achter de levende Christus. Omdat Petrus dat niet doet, komt hij tot de zonde die zo kenmerkend is voor Petrus, de verloochening van Jezus door Petrus. Maar doordat de Heere Jezus nou zo getrouw is als zaligmaker, valt Petrus toch niet in de hel, maar wordt door Jezus opgevangen en verlost. Ik schrijf erboven als thema voor de prediking Jezus reddende blik. 3 gedachten. Het was Petrus en Jezus. Het werd Jezus en Petrus. Het moet zijn Jezus alleen. Ik herhaal. Jezus reddende blik. Het was Petrus en Jezus. Het werd Jezus en Petrus. Het moet worden, het mag zijn, Jezus alleen. Jezus is gearresteerd. En toen zijn alle discipelen gevlucht. Ze stoven allemaal een kant uit. Petrus ook, ondanks zijn grote woorden. Maar hier is Petrus er weer bij. Hij zal wel gedacht hebben, geen woorden, maar daden.
Hij heeft misschien iets beseft dat dat vluchten niet in stijl was met wat hij allemaal tegen de Heere Jezus had gezegd en wat hij wel wilde doen voor Jezus. En daarom vinden we hier Petrus weer. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Alleen, je moet wel letten op de kleine woordjes in dit schriftgedeelte. Petrus volgt op afstand. En daar begint het al. Dat hij dus niet schuilt achter de Christus. Van wie hij eenmaal gezegd had, u bent de levende zoon van God. En Jezus had geantwoord, zalig ben je Simon Barjona. Want dat is geen plant van je eigen akker. Dat is nu de openbaring van mijn Vader in de hemel. Hier staat, hij volgde op afstand. Dat is aan de ene kant iets goed willen maken, maar aan de andere kant toch ook niet te dichtbij komen. Op afstand blijven. In de buurt zijn. Kunnen zien hoe het afloopt. Zonder dat hij herkend wordt. Dat wel. En dat moet niet. Het is bij Christus altijd of helemaal voor Christus. Maar als je afstand gaat nemen, dan gaat het fout als God het niet verhoedt. Wie neemt er hier afstand van Christus? Kan best zijn dat je in een gezin bent en dat de kinderen eigenlijk doorhebben dat u als vader of als moeder afstand neemt van Christus. En dan kun je natuurlijk wel mooi aankleden, soms vroom of soms eigentijds, maar zodra je afstand neemt van Christus, mensen pas op, want dan zit je op de glijbaan van God af. Petrus hecht eraan dat hij niet herkend zal worden. Hij is misschien ook een beetje banger geweest. Kijk, mensen die altijd hoog van de toren blazen, die kunnen soms wel eens heel schuchtere mensen zijn, een beetje bangige mensen. Ze warmde zich daar in het voorportaal van de Caiaphas rechthuis en waar Jezus ondervraagd wordt. En daar gaat Petrus onopvallend tussenin zitten. Hij wil zien hoe het afloopt. Dat is echt Petrus als haantje de voorste. Hij moet weten wat ze met Jezus doen, want hij had toch een band met hem. En er was toch wel een intieme relatie. Hij hoorde toch bij de drie intieme discipelen van Jezus. Jezus wordt ondervraagd. En op dat moment krijgt Petrus ook een vraag. Wat zou het nou mooi geweest zijn, hè? Dat waar Jezus vals beschuldigd wordt door Caiaphas, dat Petrus nou een getuige was geweest die had gezegd, hij is Here. Ja, en het woord ondervraagd is eigenlijk nog een beetje te sterk bij de eerste verloochening. Want dat dienstmeisje wat hem herkent, dat maakt eigenlijk een opmerking. Een opmerking. Eigenlijk heel onschuldig. Ook hij was bij hem. Vers 56. Dat is niet de vraag van een soldaat. Dat is niet de vraag van een geestelijke. Dat is niet de vraag van een of andere rechter van het Sanhedrin. Gewoon een dienstmeisje, een slavinnetje. Ja, hij was ook bij hem. Misschien vroeg ze dat wel uit meeleven. Kijk, en dan zie je nou als je afstand neemt van Christus, dat je dan steeds verder van de Here vandaan raakt. Want Petrus raakt in paniek. Hij antwoordt eigenlijk, vrouw, ik ken hem niet. Hij antwoordt eigenlijk heftig al meteen, ik ken hem niet. Dat betekent, kennen is in het Grieks altijd, en zeker in de Bijbel, dat er een relatie is. Hij antwoordt te heftig eigenlijk. Schaamte misschien, dat hij toch herkend is. Angst dat het nou toch weer misgaat, terwijl hij wilde zien hoe het afliep. Het komt ook zo onverwacht. Petrus' reactie. Net als Petrus altijd was, zonder na te denken, zegt hij meteen maar, vrouw, ik ken hem niet. Achter het schild vandaan, dan vangt Jezus de pijlen niet meer op die de duivel afschiet op je zwakke plek. Nou is dit natuurlijk historisch een unieke situatie. Hè? Maar als jij nou gevoelig bent voor geld, Als jij nou gevoelig bent voor mooie vrouwen. Als jij nou gevoelig bent voor porno op je telefoon. Als jij nou gevoelig bent, ja, daar zul je mee in het reinen moeten komen, nietwaar? En dan moet je geen afstand nemen van Jezus. Want dan schiet de duivel de pijlen zo op je gevoelige plek. Dan ga je onderuit. Dan moet je juist schuilen achter Jezus. Die leert hoe je met geld om moet gaan. Die leert hoe je met seksualiteit om moet gaan. Die leert hoe je met liefde om moet gaan. Die leert hoe je een relatie op moet bouwen tussen man en vrouw. Die leert hoe dierbaar vriendschap is, die hij zelf ook heeft gekend. Petrus en Jezus. Nou, ik moet het eigenlijk nog anders zeggen, dat eerste punt. Het was Petrus en dan een hele tijd niks. En dan Jezus. Nou ja, je ziet wat ervan komt. Ik ken hem niet. Hou je mond. Eigenlijk kan ik niet hebben dat ik dienstmeisje tegen hem praat. En dan tweede. Het wordt Jezus en Petrus. Gelukkig, want nou is er nog perspectief. Ja, je moet kijken hoe het hier staat. Hè? Je moet op de, ik zei het al in het eerste punt, je moet ook op de details letten. Want het gebeurt nog twee keer, die herkenning en de reactie van Petrus. Eerst kort daarna, vers 58, Satan slaat weer toe. En op dat moment kraait al de eerste haan. De eerste hanengekraai. We weten niet precies of dat nou naar de eerste verloochening is of direct bij de tweede verloochening. Petrus hoort het niet. Maar hij is zo bezig met niet herkend te worden. Maar die derde keer dat hij herkend wordt, daar zit een uur tussen. Er zit een uur tussen. Ongeveer een uur later was het. Dus Petrus heeft genoeg tijd gehad om na te denken. Wat is dat een zegen dat je van God tijd krijgt om na te denken. Als je huwelijk misschien niet zo goed loopt. Als je met je kinderen niet door één deur kunt. Als je denkt, hoe moet ik er toch ooit uitkomen in die doodlopende steeg. Dan is het bij de Heere Jezus geen dictatuur. Hè? Zoals iemand dan op de Oekraïne en de Krim wil toepassen bij de mensen van bovenaf. Nee, het komt hier wel van bovenaf. Maar dat hanengekraai, dat eerste hanengekraai, dat is al een teken dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest betrokken zijn bij wat hier in Caiaphas Hof gebeurt. En in dat uur tussen dat eerste en het tweede hanengekraai krijgt Petrus de gelegenheid om na te denken. Waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Kijk, als je de Bijbel dichtlaat, hè, ja, dan zou je eigenlijk ook iets van een hanengekraai moeten hebben. Dan kan misschien een vingerwijzing van een dominee of van een ouderling of van je vader of van je moeder. Of van iemand met wie je op heel goede voet staat. Het kan net als het hanengekraai zijn. Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Hij wordt een uur met rust gelaten. Heeft hij nagedacht? Wat heb ik toch gedaan? Kan ik het ook anders zeggen? Moet ik in het vervolg het toch maar toegeven? Satan, de tegenpartij, vindt het mooi, hè? Nog één keer, Petrus, en ik heb je. Nou, de derde keer, dan komt het ook, hè? En het komt zo aan, tot drie keer toe. Hij steekt er als het ware zijn vingers mee op. Hij zegt met een eed: er is niets tussen mij en die man daar, die voor Caiaphas staat. En Satan lacht, hè? Dat vindt Satan zo mooi. Alsof hij tegen de Heere Jezus zegt: zie, Heere Jezus, ja, vloeken kunnen we allemaal misschien wel eens een keer. Maar dit is niet maar een ongelukje van Petrus. Dit is blijvend. Eigenlijk wilde Satan, net als bij Job, zo bewijzen dat Petrus Jezus alleen maar dient om er zelf beter van te worden, zoals hij dat ook van Job zei, en dat Petrus niet om de Heere geeft. En dan kraait de haan opnieuw. Teken van de Vader in zijn voorzienigheid in de dierenwereld. Een teken voor Petrus, die door de Heilige Geest indachtig wordt dat de Heer Jezus gezegd had, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult ge me driemaal hebben verloochend. En tegelijk ook een teken voor de Heer Jezus. Wend u tot die vloeker, Jezus en Petrus. Bijzonder, hè? Wat een God, hè? Vader, Zoon en Heilige Geest zijn erop uit om Petrus toch te behouden. Met het prijskaartje van Jezus' veroordeling. En de duivel het niet te laten winnen. Nou, de haan die kraait in de dag, in de natuur, als een teken dat er een nieuwe dag komt. Maar als die hier voor de tweede keer kraait, dan is dat een teken dat er een geestelijke nacht voor Petrus komt. Hij wordt indachtig, prachtig woord. Hè? Het is een beetje een ouderwets woord, maar dan legt de Heilige Geest indachtig worden aan het woord van God. Dan legt de Heilige Geest het woord van de Heere Jezus in je hart. En dan legt hij dat zo in je hart dat je het begrijpt van binnenuit. Dat de Heere Jezus gezegd had, zie, de Satan heeft ulieden zeer begeerd te ziften als de tarwe, Petrus en andere discipelen. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En Petrus had toen gedacht, nou, dat kunnen mijn collega's in de zak steken. Die voorbeden heb ik niet nodig. Maar nu het vuur van de hel al aan zijn schenen wordt gelegd, bij dat derde verloochening, nu wordt het zijn behoud, Jezus en Petrus. Inderdaad, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult ge me drie keer hebben verloochend. Zo is het gegaan. Petrus, horende doof, dat is het, hè. Als je afstand neemt van Jezus, dan, je zit misschien nog wel in de kerk, maar je hebt niks aan de preek, hoor. Het gaat de ene oor in, als dat al gebeurt, en het andere oor uit. Je wordt niet indachtig. Want daarvoor heb je nodig dat de Heere Jezus zich persoonlijk over je ontfermt. En dat wil hij doen, hoor. Maar als jij heel bewust afstand neemt van de Heere, dan kun je het vergeten. Niet omdat God jou vergeet, maar omdat jij God vergeet. Dat is het hier, hè. Zelfs Petrus, dat was toch de rots in het geloof. Man, waar is je geloof? Hoe is het mogelijk? We hadden vrijdag op de catechisatie, donderdag ook, over de verzoeking door Satan van de Heere Jezus. En toen zei een catechisant, vrijdagavond, zo heel mooi, Satan belooft veel, Satan geeft weinig en Satan neemt alles. Ik zei, dat heb je heel goed gezegd, man. Satan belooft veel, Satan geeft weinig en Satan neemt alles. En dat zie je hier bijna gebeuren. Dat zie je hier bijna gebeuren. Jezus en Petrus. Gelukkig dat Jezus nou voorop staat. Want dat tweede hanengekraai, naar de derde verloochening, dan moet de Heere Jezus zich ook omkeren. Het is niet helemaal duidelijk of de Heere Jezus met de rug naar Petrus toe stond en naar dat vuur en zich zo omkeert en Petrus aankijkt. Of dat hij toen al veroordeeld was en weggevoerd werd en in het voorbijgaan Petrus sterk aankeek. Er staat een heel heftig woord. Hij kijkt Petrus heel diep in de ogen. Jezus kijkt Petrus heel diep in de ogen. Hij heeft alles gehoord. Hij heeft alles meegemaakt. En terwijl hij zo gemeen veroordeeld wordt door Caiaphas, blijft hij toch borg en zaligmaker. Ook voor zo een die tot drie keer toe probeert de band die er is tussen Petrus en Jezus door te snijden. En Jezus, zich omkerende, zag Petrus sterk aan. Hij keek hem maar niet in zijn ogen, maar hij keek hem in zijn hart. En wat was er nou in die veelzeggende blik? Ik denk teleurstelling. Zou er ook heilige boosheid in geweest zijn? Ik denk vooral ontferming. Petrus, hoe kun je dat nou toch doen? Petrus, heb ik dat nu verdiend? Petrus, weet je nog wat je 24 uur geleden gezegd hebt? Petrus, is dat nou jouw antwoord op mijn liefde? Kijk, we kunnen wel heel doen alsof God en Christus, wat heb ik ermee te maken, mensen? Ja, maar dat is wel onze zonde sinds het paradijs, hè? Dat moet je wel weten natuurlijk. Het is tegenwoordig in om niet meer aan godsdienst te doen. Maar we moeten wel zeggen dat dat de zonde van het paradijs is. Hè? En dat je dus eigenlijk daarmee de Heere Jezus op het hart trapt. Pijn doet. En het evangelie is nu dat hij je aankijkt. En dat hij zegt, wat doe jij mij aan? Mij. Die mijn leven wil geven voor zo'n vloeker als jij van huis uit bent. En Petrus voelt de diepe stekende pijn. Een pijl die afgeschoten wordt uit de liefde van God door Jezus. Die raakt zijn hart en die verbreekt het. Kijk. Dan wordt de afstand die Petrus genomen had om te zien hoe het afliep met Jezus, schuld. En als dat gebeurt in je leven, dan wil je weg van de wereld. Dan wil je weg uit die plek waar je tot zonde gekomen bent. Dan wil je weg de eenzaamheid in, want dan moet je het met God eens worden over je zonde. En dan, als je hart gebroken wordt, dan komen er tranen. Tranen in je hart. En misschien ook wel tranen in je ogen. Hij moet weg naar buiten. De eenzaamheid in. En daar staat dat hij bitter weende. In de Matthäus Passion van Bach vind ik het altijd zo prachtig. Ja, prachtig is misschien het woord niet. Maar zo bijbels gemusicaliseerd. Hij weende bitterlijk. Ik zeg het expres maar een beetje ouderwets. Dat is een hartstochtelijk huilen vanuit je gebroken hart. En dat maar niet omdat je klappen krijgt, maar vooral omdat je de liefde van God vertrapt hebt. En God in zijn ontferming in Jezus verdacht hebt gemaakt. Bittere tranen. Want zonde en ontrouw tegenover de liefde van God is zo bitter. Nou, het evangelie is, en Jezus keert zich, ik zeg het expres in de tegenwoordige tijd. Het evangelie in de lijdenstijd is, en Jezus keert zich om en kijkt ons aan. En vraagt, hoor jij bij mij? Ben jij al van mij? Ben jij mijn volgeling? Of heb je niets met Jezus? Kijk, dat vragen ze op school, dat vragen ze in je kennissenkring, dat vragen ze in je werk of in je familie of op de buurt. Wat zeggen we dan? Ja, er zijn natuurlijk best mensen die niet bij hem horen. Ook in de kerk. Niet alle mensen zijn bekeerd. En ook als je bekeerd bent, dan kun je het best diep vallen. Kijk naar Petrus. Maar als je uiterlijk bij de Heere hoort en niet met je hart, dan kun je zeggen, geen band met Jezus. Pas ervoor op, hè, dat je dan, al sta je misschien buiten de gemeenschap met Jezus, dat je dan toch een smet op de kerk legt. Dat moet je nooit doen. Moet je nooit doen. En je moet leren, buiten Jezus leef je voor eigen rekening. Heb je eigenlijk geen toekomst? Sta je buiten het echte leven? Maar als Jezus in je leven gekomen is, mensen, dan ben ik van hem. Dan is het Jezus alleen. Dan schuil ik achter hem. Hè? Dan schuil ik achter hem. Jezus alleen. En dat merk je. Dat merk je. Dat merk je.
Dan zit het van binnen. En trouwens, kijk, ik denk wel, hè, dat in de samenleving, als jij je geloof verloochent, in feite levert dat ook weinig respect op. Dan zeggen ze misschien, ja, zondag zit hij wel vooraan in de kerk, maar door de week is net of het een werelds mens is. Ik denk dat dat weinig respect oplevert, ter verloochening. Daar vinden de mensen je niet populairder door. Nee, beslist niet. Maar als je juist geborgen mag zijn achter de Heere Jezus, zoals Petrus uiteindelijk geleerd heeft. Hè? En je spreekt daaruit, dat hoor je. Nou, daar moet je ook niet overdreven doen. Het is een leven hier en nu, 2014, heel gewoon en toch heel bijzonder. Dat de Heere Jezus tegen je gezegd heeft, Petrus, jonge meisje, ouderen, ik weet wie je bent. Ik schrijf jou niet af, al schrijf jij mij af van huis uit. Al ben jij ontrouw, ik blijf trouw, want mijzelf verloochenen kan ik niet. Ik heb je lief, juist ook in je zondaar zijn. Want mijn bloed mag over je komen en dat wordt zwart-wit in het kostbare rood. Ik ben vol van genade, zegt de Heere Jezus. Dat betekent, je hebt niks verdiend, je hebt alles verzondigd, maar als je schuilt achter de Christus, dan krijg je alles. Dan krijg je hem zelf. Ik ga naar het kruis, zegt de Heere Jezus. Petrus, ook voor jou. En daar geef ik mijn leven en mijn bloed. Daar moet ik zelfs mijn vader missen. Dat is de hel op Golgotha. Omdat jij er anders altijd had moeten zitten, Petrus. Maar nu ga je vrij uit. Op mijn kosten. Jezus alleen. Ik neerdalen in de hel. En jij mag, Petrus, een boodschapper worden van de hemel. Ik laat je niet los. Terwijl jij mij wel loslaat. Laat de Heilige Geest het maar toepassen op onszelf. Dan breekt Petrus, dan breekt u, dan breek jij in tranen uit. Dat zijn bittere tranen, staat er, hè. Maar ik denk dat er ook wel zoetheid in geweest is. Als je tranen huilt vanwege het krenken van de liefde van God, daar zit ook in die zondekennis zit ook iets zoets. Dat moet je niet verkeerd opvatten. Maar de zoetheid van de gunst van God, dat Jezus je toch aankijkt en opvangt en vasthoudt en met je meegaat. En hij doet alles tot en met de hel. En hij bevrijdt jou tot en met de hemel. Dat ligt in die blik. Die trouwe, liefdevolle, genadevolle, vertroostende blik. Petrus kan er niet tegenop. Hij breekt van binnen. En dan verandert God verloochening in berouw. Zelfhandhaving in verbrokenheid. Hoogmoed in ootmoed. Jezus alleen. En daarom heb ik gelezen hoe Petrus zijn brief begint. Je hoort niks meer van Petrus. Maar je hoort heel wat van de Heer Jezus. Dat is een groot gemeente. En nog een trek. Toen het Pinksteren werd, heeft Petrus zijn verloochening eigenlijk rechtgezet. Want hij heeft in de straten van Jeruzalem zo gepreekt over Jezus, dat hij er helemaal voor uitgekomen is dat hij bij hem hoorde en dat hij zijn dienstknecht was. En Handelingen 4, dan staan ze nog weer voor het Sanhedrin. Dan is hij dus nog weer voor Caiaphas gekomen. En toen heeft hij heel anders gesproken dan die drievoudige verloochening in Lucas 22. Toen heeft hij gezegd, de daden van de Heere Jezus en de werken van God, u kunt wel ons verbieden dat te verkondigen, maar we kunnen er niet van zwijgen. Wat een genade, gemeente. Als ik hem zo niet verloochen, maar zo mag spreken van hem. Prachtig dat Petrus voluit Christus mag verkondigen. Dan hoor je niks meer van Petrus, maar alles van Jezus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ons, hè, niet alleen mij, maar hij sluit zich in bij de gemeente. Overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. Dat is het, hè. Tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, we mogen u hartelijk erkennen voor die blik. Voor dat toegewende aangezicht van u onder die heftige omstandigheden. Dat u Petrus aangekeken hebt. Dat u ons aankijkt onder andere omstandigheden. Met uw liefdevolle ogen. Dat is het evangelie van het toegewende aangezicht van God. En als dat over ons straalt, Heere, dan slaan we de ogen neer en zeggen, Heere, ik heb gezondigd tegen de Heere. Maar we slaan ook onze ogen op om hem te zien, die het offer is, die het al volbracht heeft. En de Heilige Geest deelt uit, rijk en vrij, mild en overvloedig. Heren, dat we toch mogen schuilen achter de Christus, als jonger en ouder, met ons hart, met onze schuld en zonde, maar ook met alle dingen van het leven. U bent mens geworden, Heere Jezus, u bent midden in onze leefwereld terechtgekomen. U hebt het lichaam gekregen gelijk aan dat van de zonde. En dat betekent dat u alles hebt doorgemaakt waar uw volk en kinderen ook doorheen gaan zonder te zondigen. En dat is zo groot. Want nu kunt u ook een helper, een verlosser zijn in die heel concrete dingen van het leven. En als wij tot u vluchten en ons bergen achter u in de oefening van het geloof, dan zullen we ook geholpen worden ter bekwamer tijd. Juist op het geschikte moment. Het water kan wel eens tot aan de lippen komen staan, maar het gaat er nooit overheen. We komen niet om, maar we komen goed uit als we het echt van u de Heere verwachten. Ook al vult u het wel eens anders in dan wij zelf zouden denken. Heere, zegen uw volk en kinderen. Dat ze meer van u mogen ontvangen, meer van u leren. Vrijmoedig van u kunnen spreken in woord en daad. Het leven van elke dag. Ook onze jonge mensen. We danken u ook voor betrokkenheid van de jeugd. Ze moeten ook nog veel leren, maar dat kan ook nog. Zegent u hen die er nog buiten staan, Heere. Of die misschien net als Petrus ook in de verloochening leven. Dat ze die blik van u op zich mogen weten. En in de stilte van de binnenkamer het ook met u bespreken. Zoals Petrus dat ook heeft mogen doen. Wij bidden voor de gemeente in deze week waarin de biddag komt. Dat we ook trouw mogen zijn in de erediensten op de biddag. Niet om het bidden te beperken tot de biddag, maar ook als een uiting van een afhankelijk leven. Er is veel te bidden voor elkaar en voor de wereld, voor de samenleving. Heere, geef ons een gezegende week. Gedenk ons verder ook deze zondag. Breng ook vanmiddag ons weer in getrouwheid samen. We danken u voor het orgelspel en de samenzang en voor uw woord. Heere, uw woord, het evangelie van het toegewende aangezicht van God. En u doet alle dingen meewerken ten goede voor degenen die u lief hebben. Wij bidden om vergeving van het onze. En we bidden om zegen over het uwe. En zegen over onze gaven die we geven als offeranden voor uw dienst. Hoor ons in danken en bidden. Om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente. En daarna willen we nog zingen. Psalm 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen en zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147, vers 6. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.